Goedenavond, broeders en zusters. Op deze avond in Heerde, waar wij na de vakantie weer naar Romeinen gaan. En we waren gebleven in Romeinen 4. En ik zou dat gedeelte in twee keer doornemen. Het heeft 25 teksten. Dus we zijn vorige week, of de vorige keer, excuus, zijn wij bij 13 gestopt. Dus daar pak ik de draad weer op. Dus Romeinen 4 vanaf vers 13 tot en met 25 lees ik dan eerst maar eens voor. En dan zoomen we in op de tekst voor tekst. En kijken we even terug naar de vorige deel. Omdat het alweer enige tijd geleden is. Dus ik ga naar vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Maar de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij, die erfenis dus, daar gaat het hier weer om, daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zijt. Ten einde de belofte vast zij in zij al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Die moet je even onthouden. En in vers 17 gelijk geschreven staat, ik heb u, Abraham dus, let op Abraham, hè, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, Abraham, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was, en hij heeft aan de belofte Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover. Nou, we begrijpen dus dat het kopje boven hoofdstuk 4, Abraham gerechtvaardigd door zijn geloof, klopt, daar gaat het ook over, maar we hebben ook gelezen, en daar begin ik dan maar gelijk mee, bijna het ene laatste vers, het was niet alleen tot rechtvaardiging voor het geloof voor Abraham, maar ook voor ons. Dus Abraham kreeg de wet niet, hij kreeg het geloof, hij geloofde in de belofte en het is hem gegeven, of het wordt hem gegeven op grond van zijn geloof. En ook voor ons geldt dat. Hij is een vader van gelovigen en het is misschien nog goed om even vers 11 te lezen van het hoofdstuk 4. Daar staat, en hij, Abraham dus, heeft het teken der besnijdenis ontvangen, hij werd dus besneden, tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. Nou, hier staat eigenlijk dat toen Abraham nog niet besneden was, de belofte kreeg, en wat eigenlijk ook betekent dat ook wij die onbesneden zijn, dezelfde belofte deelachtig worden. Dus je hoeft niet, nu zeg ik maar even kort door de bocht, je hoeft niet eerst besneden te zijn om aan die belofte deelachtig te worden. En eigenlijk zeg je daar dus mee, of wordt dus eigenlijk meer gezegd, dat het is voor alle mensen die geloven. Zowel Jood als Griek. Snap je? Het betekent dus alomtegenwoordig. Vandaar ook die mooie naamsverandering. En dat kunnen we wel even lezen, want dat vinden we in Genesis. Genesis 17. Want dat is wel belangrijk, dat Abraham een naamsverandering kreeg. Dat hij onbesneden was toen hij de belofte ontving. En daar liggen dus ook diepe betekenissen in. Dus ik ga naar Genesis 17. Dan gaat het over Abraham. Genesis 17. En dat is... vers... Wat zegt u?
Vers 11, hè?
Ja, dat ook, maar ik... Ik wou eerst even naar vers 4, waar zijn naam dus veranderd wordt. Genesis 11, vers 4. Mij aangaande, Genesis 17, vers 4. Mij aangaande, zie mijn verbond is met u. En dan komt hij. En gij, dat is Abraham, zult een vader van menigte van volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram, maar uw naam zal wezen Abraham. En de betekenis is, die staat erachter, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. En dat menigte van volken betekent dus niet alleen voor zijn eigen nageslacht het volk Israël, maar een menigte, dat betekent eigenlijk voor allen die ook uiteindelijk niet besneden zijn. Maar die niet besneden zijn, dus de onbesnedenen, snap je? Het is dus de ruimte van zijn vaderschap, als je het zo mag zien. Hij is dus een vader van vele volkeren. Dat betekent, hij is een vader van meer dan alleen maar de besnedenen. En dat waren de Israëlieten. Want het gaat over wet en genade. Het gaat om degenen die het van de wet verwachten en degenen van de belofte. En de Bijbel leert dat je het van de wet niet kunt verwachten, maar dat het door geloof is. Terwijl de Joden nog dachten, ja, maar wij zijn besneden, dus wij, hè, weet je wel.
Ja.
Maar Abraham kreeg dus die beloftes in zijn onbesneden staat. Snap je dus de besnijdenis, het Joods zijn, om het maar zo te zeggen, of Israëliet zijn, is hier niet van toepassing. Het gaat om geloof. En niet om wet. Ja. En daarom kreeg hij ook die naamsverandering. Hij werd niet, eerst was het vader, verheven vader, betekent Abram, verheven vader. Maar zijn naam werd veranderd in Abraham, en dat betekent menigte van volken. Je ziet dus, ik hoop dat je dat begrijpt, dat zijn vaderschap is ruimer. Het is ruimtelijk. Het is vele volkeren. En dat betekent dat de gemeente, zeker nu, bestaat uit alle geslacht, taal en volk.
Ja.
En inderdaad, als je kijkt naar het begrip menigte van volken, dan zoom je wat meer in op wat daar staat en waar dit begrip meer genoemd wordt. En dan lees je dat bij de zegening van Jacob aan de zonen, bijvoorbeeld tegen Ephraim gezegd wordt, dat begrip menigte van volken, hè? Dat is de gemeente.
Ja.
Nou, dat is dus ook Ephraim, maar dat hebben we al wel eens gehad. Maar het is de menigte van volken, dat zijn niet de besnedenen, maar ook de onbesnedenen, wij dus. En allen niet door wet, maar door genade. Dus de naamsverandering voor menigte. En in mijn ogen is dat niet alleen het volk Israël, maar juist allen die geloven. Want hij kwam tot het zijne, en het zijne heeft hem niet aangenomen. Maar zoveel in hem hebben aangenomen, die heeft hem macht gegeven, kinder Gods te worden. En in Handelingen 15 lezen we dat op de vergadering Paulus aantoont dat ook onbesnedenen de Heilige Geest ontvingen. En dan wordt er ook gezegd dat God van meet af aan bedacht is om uit de volkeren zich een gemeente samen te stellen. Dit is dus ruim, snap je?
Ja.
En degene die geloofden op de Pinksterdag waren Joden, maar daarna kwam het evangelie via Paulus tot alle, laat ik dan zeggen, onbesnedenen. En zij werden toegevoegd.
Ja.
Menigte van volken, ruim, hartig. Hm. Niet alleen het volk, maar alle.
Had Saulus ook, Paulus ook niet die verandering, dat hij eerst Saulus heette, ja, en daarna
ook Paulus een bijzondere verandering. Ja. Ja, klopt. Hm. Maar hier krijg je dus die verandering van naam. En onthoud maar, Abraham, de langste naam, is de nieuwe naam. En die wordt dus verlengd, omdat hij van menigte van volkeren is. En hij kreeg het dus, dat staat hier in zijn vers 11, ik ben weer in Romeinen 4. Hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegen der rechtvaardigheid des geloofs. die hem in de voorhuid was toegerekend. Dus hij werd weliswaar besneden, maar toen hij nog geloofde in de onbesneden staat, werd het hem toen al tot gerechtigheid gerekend. Snap je? Dus zijn onbesneden staat, zoals wij als heidenen ook onbesneden zijn, was Abraham ook onbesneden en toen kreeg hij die belofte al. Dus hij hoefde niet eerst besneden te worden om die belofte te ontvangen.
Ja, het was wel een teken.
Ja. Het is een teken, zeker. Ja. Maar een teken is dan het, de bevestiging van.
Ja.
Want het teken van besnijdenis is wedergeboorte. Hè? Ja. Is deel hebben aan de opstanding van Christus.
Ja.
Is niet eerst geboren worden uit water, maar juist door de geest. Dat is wedergeboorte. En daar is de besnijdenis een beeld van. Want de besnijdenis neemt het oude het leven weg. En laat het nieuwe tevoorschijn komen.
Besnijdenis van het hart.
Het is de besnijdenis van het hart.
Ja. Ja,
en in die onbesneden toestand kreeg Abraham al de belofte.
Ja.
Omdat hij geloofde. Ja. En hij werd toen eigenlijk wedergeboren, zou je kunnen zeggen. Hij werd besneden van hart. En wij ook.
Ja.
En het is dus van menigte van volkeren. Het gaat dus om het hart. En het gaat om geloof. En dat is eigenlijk het begrip van het geheel. En het mooie is wat we net in 24 lazen. Dat het niet alleen hem werd toegerekend. Ik lees hoofdstuk 4 en dan begin ik bij vers 13. Maar ik wou het even als een soort samenvatting.
Mm-hmm.
Maar er staat in vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven. Met andere woorden, Abraham erfde niet alleen. Nee, het is ook om onzentwil. Welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem. En dan komt hij, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Opstanding. Zie? Het is ook voor ons. En het is denk ik zelfs zo. Er wordt in de Bijbel gesproken over het geloof van Jezus Christus, toch? Dus Jezus geloofde eerst. En doordat hij gelovig was aan de Vader, hebben wij ook de belofte als wij geloven. Maar hij was de voorloper. Maar Abraham is in zekere zin ook iemand die eerst geloofde. En door zijn, laat ik het zeggen, daad van geloof, kregen wij ook dezelfde rijkdom van genade, toch? Dus je ziet dat hij voor ons ook een voorganger is, zie? Want God gaf Abraham het en in Abraham allegenen die ook geloven. Het begon eigenlijk bij Abraham, zou je kunnen zeggen. En daarom is hij ook in die zin een, nou ja, mag ik het zo zeggen, hij opent bijna de deur voor ons, opdat ook wij, onbesnedenen, geloven op grond van genade, gerechtvaardigd te worden. Maar nu begin ik maar gewoon vooraan, en dan komt het nog wel een keer voor. Het gaat dus over geloof om gerechtvaardigd te worden. En het gaat ook om geloof om een erfgenaam te worden. Nou, waar was Abraham nou een erfgenaam van? Dat lezen we in de Bijbel. Ik heb een kaart meegebracht. Die mag je weer in pand laten gaan. Maar hier ligt het land Israël. Hier is de Middellandse Zee. Hier ligt het land Israël. En hier stroomt de Eufraat. Dus dat hele gebied hoort bij het gebied wat het volk in de toekomst krijgt. En voordat we begonnen werd al even gezegd over die grote strijd straks, hè.
Ja.
Je leest in Openbaring ook dat van achter de Eufraat die legers komen.
Ja.
En de Eufraat is in de Bijbel ook vaak de landsgrens van die macht. Het is achter de Eufraat waar Babel ligt aan de Eufraat. Hè?
Ja.
Dus die Eufraat en dat gebied is wel daar waar het kwaad vandaan komt.
Ja.
Hè? En het ligt eigenlijk op de grens, zou je bijna zeggen, van het volk Israël in de toekomst. Waar zij dus hun landsgrenzen hebben. En achter de Eufraat dreigt dus het gevaar.
Ja.
En je leest ook dat dan ook de engelen losgelaten worden, weet je, en die machten. En die komen daar dan van achter. En in het verleden is het al gebeurd dat een van die rijken is overvallen. Ik geloof dat Babel toen overvallen werd, doordat de Eufraat opgedroogd is. Toen hebben ze die Eufraat omgeleid.
Ja, ja,
dus die Eufraat, dus die grens, want er wordt aan Abraham gezegd tot aan de grote rivier, de Frat staat er dan geloof ik. Maar dat is de Eufraat. Maar dat gebied is dus immens groot.
Ja.
Maar dat even omdat het in een voorgesprek al voorbij kwam.
Ja, ja,
daar komt dus het gevaar vandaan. En ze worden eigenlijk richting het grote slagveld geleid. Om daar zoals een wijnpersbak getreden te worden.
Megiddo bedoel je?
Ja.
De koning van het oosten komen daar wel bij straks.
Precies. Maar Abraham kreeg dus die beloftes. Ja, ik heb het eventjes. Ik had de verleiding niet. Ik kon de verleiding niet weerstaan om het even te noemen. Omdat heel veel dingen in elkaar grijpen. Beloftes van Abraham, de Eufraat, de gelovigen die delen in hun erfenis. Hè? Het gaat allemaal om heel veel dingen die echt tastbaar worden langzamerhand. Hè?
Ja.
Ze komen steeds dichterbij. Maar ik wil graag naar vers 14. Want daar staat, want degene die uit de wet is, want indien degene, dit is een vooronderstelling die dus tegengesproken wordt gelijk, want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, als dat dus zou zijn, zo is het geloof ijdel geworden. Snap je? Dus als je uit de wet een erfgenaam wordt, dan hoef je niet meer te geloven. Want dan doe je het dus door praktijk, door je werken, toch? Begrijpen we dat? Dat is een moeilijke zin, hè?
Ja. En dan...
Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis teniet gedaan. Dus als het dus uit de wet zou zijn, het is een vraag waarbij het antwoord eigenlijk al in ligt. Want het is niet zo. De erfgenamen komen niet uit de wet, maar ze komen uit de belofte. Zoals Isaac ook uit de belofte was en zoals Ismaël uit het werk, eigen werk was, toch?
Ja.
Hagar.
Ja. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.
Halleluja.
Zie? Want als je dus via die wet die beloften denkt te kunnen erven, kom je bedrogen uit, want die wet die brengt niks. Die wet werkt eigenlijk alleen maar toorn. Dus is die belofte en het geloof in die belofte voor ons van groot belang. Wij leven uit geloof, toch?
Ja.
En wij delen op grond van geloof. Wij krijgen deel aan de Heer Jezus, aan zijn werk, als wij geloven en vertrouwen in hem. En dan leggen wij ons bij hem neer en dan is hij voor ons tot rechtvaardigmaking door geloof. Maar als je denkt, ik ga het voor mezelf proberen te doen, dan kom je door die wet tot overtreding. En het enige resultaat wat er dan is, dat is toorn. En ergens anders staat, elke ziel die zondig zal sterven. Hè? Maar dat sterven, dat is door de Heer Jezus gedaan. Hij heeft voor ons de dood ondergaan. En wij hebben door geloof deel aan zijn werk. En aan zijn opstanding dus.
Amen.
Geloof. Eigenlijk is het heel simpel. Maar hier werd dus even tegenover elkaar gezet. Je komt die tegenstellingen tegen. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, nou ja, dan is het geloof ijdel geworden en de beloften is teniet gedaan. Dat is dus niet een feit. En daarom zegt hij, want de wet wekt toorn. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Nou, daarom is zij uit het geloof. Dus die rechtvaardigheid, die is uit geloof. Net als Abraham geloofde. God zei het en Abraham geloofde het. Opdat zij naar genade zei. En bij geloof en belofte en genade is het niet eigen verdienste. Zoals in vers 14. Maar het is zijn verdienste.
Ja.
En dan staat er, daarom is zij uit het geloof opdat zij naar de genade zei. Dus de nadruk ligt hier op genade en niet op wet. Vers 14 heeft het over wet. Maar vers 16 zegt geloof. Opdat zij naar genade zij. Ten einde de beloftenis of de belofte vast zij al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is. Je zou ook kunnen zeggen naar de besnijdenis. Maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. En dat werd onderstreept dat Abraham die belofte ontving toen hij nog onbesneden was. Dus wij identificeren ons, of hij met ons, dat wij, ondanks dat we niet besneden zijn, maar onbesneden zijn bedoel ik, ook deel kunnen krijgen aan die belofte. Zie je wat ik bedoel?
Ja.
Dus beide groepen, die uit de wet of onbesneden, delen allebei in geloof en genade. Dat staat hier.
Ja.
Ik vind wel dat het wat moeilijk geschreven is, maar...
Ja, een beetje doordenkertje.
Ja, ja. Maar het gaat dus over dat toen Abraham onbesneden was, die beloftes ontving. En dat hij zijn naam veranderd hoorde in vader van menigte van volkeren. Dus ook de heidenen. Dat staat dan in vers 17. Gelijk geschreven staat. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. En als hij die naam ontving, had hij de naam dus Abraham. Want dat betekent het. Ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem aan welke hij beloofd heeft, namelijk God. En dan komt hij, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. God heeft doden opgewekt. En we komen er straks tegen. Want dat hij doden heeft opgewekt, heeft hij bewezen door de Heer Jezus Christus uit de dood op te wekken. Maar Abraham geloofde ook al in de opstanding. En dat gaan we zo meteen zien. In vers 18, welke, dat gaat over Abraham, tegen hoop, op hoop, geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volkeren, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Dus Abraham was niet meer in staat om vrucht voor te brengen. Sarah was niet meer in staat om een kindje te krijgen. Dus naar de mens op het zienlijke gezien was het onmogelijk om kinderen te krijgen, terwijl ze de belofte hadden, belofte. Maar Abraham geloofde. Terwijl hij dat geloofde tegen hoop op hoop. Dus je zou ook kunnen zeggen tegen beter weten.
Tegen beter weten. Ja. Ja.
Maar aan de andere kant zit er toch iets in dat hij twijfelde en dat Sarah zegt, ga dan tot Hagar in.
Ja, klopt. Ja, klopt.
En dan
het duurde weer te lang.
En dan komt Ismaël tevoorschijn en dat is nog steeds de strijd om de eerste geboorte.
Ja,
vandaag de dag, zou je zeggen.
Ik zou heel voorzichtig zeggen, dit is eigenlijk het kenmerk van ons ongeloof.
Ja.
Waar we blijvende last van houden.
Ja, ja. Je twijfelt, hè.
Het is veel beter om een eenvoudig gelovig te zijn dan om zelf te gaan acteren. En dat geldt wel heel erg voor Abraham. En ik weet niet hoe u dat gaat, maar ik heb wel eens gehad dat ik denk, dat je het uit eigen idee doet en dat je er later achterkomt, dat heeft me eigenlijk ook niks als ellende gebracht.
Ja. Klopt.
Dus je wordt er ook nog wel weer bij bepaald. Dit is gewoon geloven, vertrouwen. Ja. En verder zit er niks aan. Er zit niks anders op voor een gelovige.
En geduldig.
Vooral geduldig, broeder. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Daar zit het hem denk ik ook in, hè?
Ja.
Voor hem.
Ja, geloof en vertrouwen en geduld. Maar er staat hier dus dat Abraham tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden, zoals zijn naam ook betekent, een vader van vele volken. Alzo zal uw zaad wezen. En dan komt hij in vers 19. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat hij alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sarah gestorven was. Dat heeft hij niet als uitgangspunt genomen.
Nee, met de belofte.
Hij nam die belofte.
Ja. Ja.
En dat is hoop op hoop. En dat zei de zuster net tegen beter weten in.
Ja, en zijn geloof verliet hij niet. Zijn geloof verliet
hij niet. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Ja. En maar stel je voor, naar de mens kun je niks meer voortbrengen, verstorven.
Klopt.
En toch geloven op die belofte.
Ja.
Toch vasthouden aan de belofte Gods. Nou, dat is nou net wat geloven is.
Ja, die volharding dat.
Van ons oude zegt van het kan niet.
Mm-hmm.
Ja, maar dan maar toch God geestelijk het willen pakken. Hè, dat,
Maar de Heer Jezus dan, die wist uit de schriften, toen hij mens werd, dat God hem niet in de dood zou houden. Hè? Psalm 16. Gij zult mijn ziel niet in het graf houden laten. Hè? Staat het dan?
Ja.
Dus de Heer Jezus, daarvan staat, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus ook Heer Jezus heeft ten diepste geloofd in de vervulling van de schriften. En toen God hem verliet, op het kruis van Golgotha, was dat zijn geloof.
Ja.
Dat is wat. Hij geloofde de schriften. Hij geloofde dat het woord van God uiteindelijk zijn loop krijgt.
Ja.
En dan vind ik het zo geweldig mooi dat in Jesaja staat dat door hem het plan Gods gelukkig geluk zal voortgaan. Dus hij is ook de bepalende factor van die vervulling. Maar dat deed hij dus door geloof.
Ja.
Heer Jezus. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar hij was God en dit en dat. Dat lees ik er niet.
Nee, nee.
Want ik vind dat veel te makkelijk.
De omstandigheden waarin hij geboren werd.
Precies.
Dat hij al moest vluchten, precies. Dat hij vermoord zou worden.
Weet hij niet. Vertrouwde in alles op zijn vader en die verliet hem. Hij moest sterven, maar hij liet alles los, maar hij ging ervan uit dat het woord vervuld zou worden. En dat geldt ook voor ons.
Ja.
Voor ons ligt ook ons geloof in de schrift.
Want ook laat Johannes continu zien en zij trachten hem te grijpen. Maar hij ontsprong weer steeds de dans, omdat dat in vervulling moest gaan ook.
Ja.
Maar ik bedoel, zijn leven was continu in gevaar.
Ja.
Weet je dat? Wij zouden vandaag aan de dag zeggen, hij wordt continu bedreigd. Weet je?
Ja,
hij
stierf en hij stond op uit de dood en hij werd onze voorloper.
Ja.
En weet je wat een voorloper is? Dat heb ik ook maar gehoord. Als je een schip hebt wat bij eb voor de haven moet blijven en nog niet naar binnen kan, dan nemen ze een klein bootje met het anker.
Oh ja.
Dat leggen ze alvast in de haven vast. Daar ligt het schip aan vast. Er kan dus geen kant meer op. Het is nog niet binnen, maar de voorloper ligt alvast in de haven.
Ja.
En onze anker is toch ook vast?
Ja.
Wij hebben een anker.
Ja.
En wij zitten aan dat anker door geloof vast. En hij zorgt voor ons.
Grandioos.
Ja. Want je hebt net gedankt dat wij hemelburgers zijn.
Ja. Halleluja.
En dat is het.
Ja.
Maar daarom geloven wij op wat Gods woord zegt. Dat is voor ons de werkelijkheid.
Ja.
Maar we zien het niet. En we kunnen het ook niet zien, maar we geloven het. En daarom zien we het.
We leven net zoals Abraham uit het geloof.
Ja. En we zien dus dat God die belofte gestand doet. En als wij vertrouwen in zijn woord, dan is het ook voor ons, dan is het voor ons de werkelijkheid.
Ja. Het voelt ook goed. De rust die je hebt in je leven.
Je krijgt rust.
Als je de hectiek om je heen ziet, dan in je eigen gezin.
Ja.
Niet dat je vromer bent of beter, maar het gaat gewoon op. Het is echt je anker. Weet je wel, je kunt bij hem uithuilen, maar je kunt de volgende dag weer verder in blijdschap. Weet je?
Amen.
Ja.
Dus terug naar Romeinen 4, en we hadden als laatst gelezen vers 19, dus ik ga nu naar vers 20. En hij heeft, Abraham dus, maar ook de Heer Jezus, hebben we net al gezien, aan de beloftenis van God niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God eer. En je geeft God de eer dus om te geloven.
Ja.
Dat is een eerbewijs aan God. Ik geloof wat u zegt. Tegen beter weten in, zou je zeggen. En dat beter weten is ons verstandelijk denken. Hè?
Wat? Dat geloof, dat krijg je ook, als je dom bent.
Ja, dat staat hier ook. Hè? Hij werd gesterkt, dus daar heeft hij ook over gebeden. Hè?
Hier staat dus niet dat hij heeft getwijfeld.
Nee.
Dan wordt niet toegerekend, dan blijkbaar.
Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dan zijn we dus naar vers 21. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd had, hij, dus de Heer ook, machtig was te doen. Daarom, en hier heb je dus de uitkomst, daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Mooi, hè? Het is gewoon een gevolg van. God vertelt iets, dat belooft hij aan Abraham. Abraham wordt op de proef gesteld doordat hij al oud is en nog geen kind heeft. Maar hij ziet op de beloftenissen. En dan uiteindelijk, vers 22, daarom is het ook tot rechtvaardigheid gerekend. Omdat hij God de eer gaf door te geloven. En dan vers 23, nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dit had ik al gelezen, dat het hem toegerekend is. Maar, en dan even een tussenzin van mij, omdat hij vader van menigte van volken was, ook om ons entwil. Wij worden als het ware in die vrucht van zijn geloof, in die belofte, toegevoegd. Hè? Wij krijgen ook deel aan die beloftes. Door geloof van Abraham in Gods woord en geven God de eer. Maar ook om onze entwil, welke het gerekend zal worden, toegerekend zal worden. Namelijk, degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt. Welke overgeleverd is om onze zonden. Dus hij heeft voor ons geleden. De zonden van u en mij zijn op hem gelegd. Daar lag onze vergeving. Maar daar is het niet mee opgehouden. Want als je dus je zonden vergeven zijn en je bent met Christus in de dood, omdat hij je deelachtig bent aan hem, heb je eigenlijk nog niks. Het gaat om het leven. En dat staat erachter. En we zijn opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Op grond van geloof. Zoals Jezus stierf en opstond, zo zijn wij ook gestorven en zijn wij ook opgestaan. Uit de dood. En dan wou ik nog een paar teksten lezen die dit gedeelte onderstrepen. En dan wou ik graag eerst lezen Romeinen 5 vers 20. Dat is één blad verderop. Dat gaat over die wet die hier genoemd wordt in vers 14 en 15. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dus ik schakel even terug naar het begin. En dan lopen we nog één keer langs met tekstverwijzingen. Dan lezen we in Romeinen 4 vers 20. Romeinen 5 vers 20, ja, dankjewel. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Dus het volk ontving de wet om de misdaden aan de oppervlakte te laten komen, mag ik het zo zeggen? Duidelijk te maken. En waar zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, als ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus. En hier zie je dus ook die twee stappen. Eerst tot en met de dood, zie, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Maar wij hebben dus deel aan de dood van Christus en zijn dus niet meer een zondaar. Maar we zijn ook door genade, door rechtvaardigheid, het eeuwige leven hebben we gekregen. Zie, dat wordt hier ook genoemd. In vers 21, daar wordt ook genoemd, de zonde heeft geheerst tot de dood. Toen was het klaar, maar daar blijft het dus niet bij. Maar door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus. En daar zijn we dus nu.
Ja.
Wij zijn gerechtvaardigden, hè? De zonde ligt achter ons, verzoend. En de rechtvaardigheid op grond van geloof hebben wij ontvangen. Dus dat zijn die twee stappen. Vandaar dus dat we net lazen in het laatste gedeelte van hoofdstuk 4. Overgeleverd om onze zonden en verzoend de dood in. Maar opgewekt en zijn vervolgens rechtvaardig geworden. Dus wij zijn rechtvaardigen. Op grond van geloof deelachtig aan het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat zie je heel mooi in de doop. He, gestorven in het watergraaf. Gereinigd, zo gezegd. En vervolgens kom je weer naar boven. En ben je opgestaan in nieuwheid des levens. En vervolgens ook gerechtvaardigd. Want de dood, of eigenlijk, wij leven niet meer voor de wet. En voor de zonde en voor de dood. Hè? Wij zijn daarvoor gestorven, toch?
Dood is dood, dood is niks.
Wij zijn, ja, dus als de dood ons zoekt, dan zeggen we, ja, maar dat is achter ons. Ik heb nieuw leven ontvangen en dat is van Christus. En ik ben gerechtvaardigd. Allemaal door het werk van onze heiland.
Halleluja.
Mooi, hè? Galaten 3, vers 19. Gaat ook over hetzelfde. Gaat ook over waarom dan die wet er is. Nou, staat hier in Galaten 3, vers 19. Waartoe is dan de wet? Nou, zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad gekomen zou zijn die het beloofd was. En dat zaad wat gekomen zou zijn, mocht voor mij wel met een hoofdletter. Want dat is de Heer Jezus Christus, hè? Die het beloofd was en zij is door engelen besteld in de hand des middelaars. Dus de Heer Jezus, die de belofte was, die heeft gesteld. Totdat hij kwam, golden die overtredingen, maar door zijn verzoeningswerk is die wet dus vervuld. Hè? Hier staat ook, waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad gekomen zou zijn. Dus er is een tijdslimiet aan die wet. Dus toen Christus kwam, was dat het einde der wet. Want de wet is door Mozes en genade en waarheid door Jezus Christus. Dus je zou kunnen zeggen, op de dag van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is de wet vervuld en beëindigd. En kwam daarna de genade. En daardoor is ook het hoofdvoorhang gescheurd en was de toetreding tot het heiligdom vrij voor iedereen die gelooft. Zie je dat? Totdat, er is een tijdscommissie, totdat het zaad gekomen zou zijn. Dat was gelaten. En dan wou ik nog graag naar Hebreeën 11. Want Abraham geloofde in de opstanding. En dat kun je niet uit dit gedeelte vinden, maar dat lezen we wel in Hebreeën 11. En dan wil ik graag vers 12 en 18 lezen, Hebreeën 11. Waarover Abraham gesproken wordt in de rij der geloofshelden, zoals dat genoemd wordt. Hebreeën 11, er staan een paar hele mooie teksten. Dus ik wil graag naar vers 12, waar staat, dat gaat over Abraham en Sarah. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, dat lazen we net ook, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels, en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontalrijk is. En er staat er in vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen heeft, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Dan zeg je, nou ja, dat is toch niet werkelijk gebeurd. Nou, hij werd net op tijd tegengehouden. Maar hij had het al gedaan, hè?
Ja.
Voor God was dat dus offeren. Tot hetzelfde gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende, zegt Abraham bij hemzelf, overleggende in zijn hart dat God bij machtig was, hem ook uit de doden te verwekken. Dus omdat die zoon die hij moest offeren zou sterven, terwijl dat juist de zoon der belofte was, geloofde Abraham dus, staat hier, dat hij hem uit de doden zou opwekken. Lezen jullie dat mee? Staat er, hè?
Ja.
Hij besloot, nou ja, dan zal ik hem nu offeren, maar dan zal hij dus ook weer levend worden. Want hij zal altijd nog die beloftes zijn, toch? En dan staat er, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Zie?
Ja.
Dus voor God was die daad van gehoorzaamheid voldoende om te zien dat Abraham in de eerste plaats gehoorzaam wilde zijn om zijn zoon te offeren. En ook geloofde dat hij, ondanks dat hij hem zou offeren, toch door die zoon nageslacht zou krijgen.
Ja.
Wat een geloof, hè?
Wat een opoffering.
Ja.
Wat een geloof.
Ja. En wie van ons zal dat doen?
Om een diep verband te spreken. Diep vertrouwen op de belofte.
Ja.
Een bijzonder gelovige man, hè?
Ja. Wie van ons zal dat doen?
Dat bedoel ik.
Ja.
Dus hier zie je weer een herhaling eigenlijk van de geschiedenis van Abraham, die ook hier in Romeinen 4 genoemd wordt, en in Hebreeën 11 wordt dezelfde Abraham weer genoemd. En dan krijg je dus wat toevoegingen waarbij, om het maar eenvoudig te zeggen, het plaatje rond is. Een man die geroepen wordt om te gaan naar het land der belofte, waar hij dus niet van wist waar hij heen zou gaan, die onderweg een andere naam krijgt, die gelooft, die oud wordt, maar die tegen Peter Ween in blijft geloven, die vervolgens een zoon krijgt en dan diezelfde zoon moet offeren, die dat dus ook doet en die door zijn geloof rechtvaardigheid ontvangt, vervolgens een vader wordt van velen,
ja.
En die zoon dus blijkbaar, in de woorden van Hebreeën hier, uit de dood heeft teruggekregen. En daarin geloofde Abraham dus in opwekking van de dood. He?
Hij is enorm beproefd, die man. Ja.
Abraham geloofde in de opstanding. Door God gedaan. Hij gaf God de eer in alles.
Ja, als je zo kunt leven, dan kun je alles ook loslaten.
En hij is onze vader.
Ja.
Want hij is van menigte van volkeren. En die volkeren staan hier in vers 12... als het zand der zee
en
sterren des hemels. En dat is dezelfde belofte die hij ook krijgt, hè, Genesis 15. En dat begrip dus menigte van volkeren, dat heb ik al genoemd, dat wordt dus ook bij de beloftes genoemd, bij de zonen van Jacob.
Ja.
Maar ik denk als we straks broeder bij de Heer zijn, en je hebt al gezegd, het kan nooit lang meer duren, dan gaan we toch zien wat God in het verborgen allemaal gedaan heeft. Hè?
Inderdaad.
En als wij daar niet een hele hoge, een mooie voorstelling van hebben, dan doen we hem tekort.
Ja.
Het is altijd meer en hoger en groter en barmhartiger en ruimhartiger als wij ons kunnen voorstellen.
Ja.
Dat is denk ik niet voor te stellen. Hoe barmhartig God hij is.
Lijkt me bijzonder met zulke mensen, ja, ik zeg het maar in verbeelding, te mogen spreken dan. Hé, Abraham, hoe ervoer jij dat toen?
Ja, klopt. Ja, zeker.
Maar
mooi, hè, om met deze dingen bezig te zijn.
Ja.
Want dat is ons geloof, hè. Dat is gebaseerd op zijn geloof.
Ja.
Daar hebben wij deel aan gekregen en wij zijn gerechtvaardigd.
Ja.
We hoeven ook niet meer bang te zijn dat God ons op de een of andere manier nog zal verwerpen. We krijgen in ieder geval een beoordeling en daarmee kunnen we hem nog meer eren.
Ja.
Om overkleed te worden en niet naakt.
Alleen.
Ja, net wat je zegt, overkleed.
Dus Abraham werd Abraham. Hij werd overgeleverd als lam en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Daar hebben wij deel aan het werk van de Heer Jezus Christus. En wij zijn medegelovig geworden met de besnedenen door de gelovige Abraham. Omdat hij dus al een vader van gelovigen was toen hij nog onbesneden was. Daarmee geeft God dus aan, het is rijk en ruim en op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En je hoeft dus niet eerst besneden te worden om deel te hebben daaraan, want besnijdenis houdt ook verband met het voldoen aan de wet. En daarvan hebben we net gelezen dat die wet eigenlijk vervuld is. Dat lazen we net in Galaten en dat die wet er dus bijgesteld is om de overtreding te doen toenemen. Hè? En dan wou ik tot laatst nog een tekst lezen uit Colossenzen 2, vers 12. Het gaat nog steeds over, of het gaat nu eventjes weer waar die hoofdstuk 4 over eindigde, over dat ene punt sterven en dat vervolgens opgewekt worden. En die twee worden hier ook genoemd in hoofdstuk 2 van Colossenzen, vers 12. En dan lees ik een paar teksten verder. Want dan staat er, zijnde met hem, de Heer Jezus dus, begraven in de doop, in welke ook gij met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem, de Heer Jezus, uit de doden opgewekt heeft. Dit zijn dus die twee fasen. We zijn dus gestorven en begraven en we zijn vervolgens opgewekt door de kracht Gods. En dan staat er, en hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, dat betekent eigenlijk gewoon in je menselijke tekortkomingen, want de voorhuid is eigenlijk een beeld van het oude leven, van de oude mens, medelevend gewaakt met hem en al uw misdaden u vergevende. Dat was dus het lam Gods dat de zonden de wereld weggedragen heeft op het kruis van Golgotha. Maar, vers 14, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons is, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, want de wet was tot het zaad, hebben we net gelezen, er was een tijd aan gesteld, in inzetting bestaande het welk, zeg ik, enigerlei wijze tegen ons was, en dat hetzelfde uit het midden weggenomen, dezelfde aan het kruis genageld hebben. Dus hij heeft werkelijk al die inzettingen en alles wat tegen ons was, dat heeft hij daar allemaal verzoend op het kruis van Golgotha. En hij is voor ons tot een vloek geworden. Hè? Staat hier niet, maar er staat ergens anders. Iemand die aan het kruis hangt, die is vervloekt.
Ja.
Dus dat is echt achter ons. Daar kom je ook nooit meer mee, word je niet meer mee geconfronteerd. En dan zegt hij, vers 15 nog, en de overheden en machten uitgetogen hebbende, dat is een krachtige uitspraak, dus alles wat aan macht en satanische tegenwerking was, heeft hij hier ook uitgetogen hebbende, heeft die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Halleluja.
Ja.
Dus onze zonde verzoend, onze rechtvaardigmaking tot stand gebracht, doordat wij deel hebben aan zijn werk als lam Gods en als degene die opgestaan is uit de dood. Maar hij heeft ook die machten waar we het net ook over hadden, die straks ook achter die Uifraat weggetrokken worden, die heeft hij al overwonnen. Er staat zelfs dat hij die tegenstander zal doden door de adem van zijn mond.
Ja.
Dus er is absoluut geen enkele twijfel dat wat er ook gebeurt, wat voor stormen er ook zijn over deze aardbol, de Heer Jezus Christus is overwinnaar. Er is geen andere macht boven hem.
Nee.
En hier staat het nog een keer duidelijk, in die hele actie van, mag ik het zo zeggen, in dat hele gebeuren van dood en opstanding, heeft Jezus voor die menigte van volkeren die geloven de rechtvaardigmaking tot stand gebracht door die dood en opstanding, en heeft vervolgens alle tegenspraak de mond gesnoerd. En daarom zegt Hebreeën, kunnen we even heen gaan, het eerste gedeelte van Hebreeën, want het staat allemaal met elkaar in verband. Er is zoveel gebeurd tijdens die opstanding. Dat is zo enorm, maar hier worden ze ook allebei genoemd, die twee fasen waar ik het net steeds over had. In Hebreeën 1, daar staat in vers 3, maar dan lees ik alleen maar het tweede gedeelte, omdat het eerste gedeelte heel uitgebreid is, maar het gaat mij om dit, nadat, zien jullie dat woordje staan, nadat? Hebreeën 1, vers 3, 3b eigenlijk. Nadat hij de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft, de Golgotha, hè, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als hij een uitnemender naam boven hem geërfd heeft. En dan wordt het uitgelegd ten opzichte van de engelen, die dus een mindere macht bekleden. Want op wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, dat heeft hij dus tegen de Heer Jezus gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u opgewekt, gegenereerd, en wederom, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat is de verklaring van God tegen zijn zoon, laat ik maar zeggen, na die opstanding, mijn zoon, de erfgenaam. En dan lezen wij in hoofdstuk 2, en dan moet je dat nog even vasthouden, dat eerbetoon aan de zoon, die hoge naam. Want daar staat in hoofdstuk 2 vers 11. Want en hij, de Heer Jezus, die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Mooi, hè?
Ja.
Dus wij zijn deel aan dat werk. En nu even terug naar Romeinen 4. Vers 23, ik hoop dat je de link snapt. Het gaat dus over het geloof van Abraham. En dan staat er in vers 23. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat hem dit toegerekend is. Vers 24, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden. Zie je krijgt dus deel aan iets, aan iemand die geloofde en door zijn geloof en door de actie daarvan. Het gaat nu in Hebreeën met name om de Heer Jezus, dat begrijpen we. Hebben wij deel aan Christus?
Hij het hoofd en wij de leden?
Ja, en wij worden broeders genoemd. Hij zegt, ik schaam me niet voor jullie.
Nee.
Want hij heeft ons overkleed met gerechtigheid.
Dat ook nog.
Dus er is zoiets.
En
er is zoiets bijzonders gebeurd.
Ja.
Bij die opstanding. En er is zo'n eerbetoon aan de Vader. En vervolgens is alle tegenspraak van de Satan, zoals hij dat bij Job deed, ook de mond gesnoerd. Hè? Hij zei toch, Job, de Satan over Job, ja. Heb je dat gezien?
Ja.
De aanklager der broederen.
Ja.
Dat is allemaal genade. Dus die overheersende en overtreffende en ongelooflijk onbeschrijfelijke genade die wij kregen, die is alleen maar op grond van geloof en is door het werk van onze Heiland. En daar kunnen we hem eigenlijk nooit genoeg voor danken. Maar doordat je hem dankt, geef je hem de eer.
Ja.
En misschien is dat wel het hoogste doel van een mens. Om God de eer te geven. Ja, wat moet je daarvoor doen? Danken.
Ja, op de knieën.
En vervolgens vertrouwen op hem die in u een goed werk begonnen is. Dat volbrengen zal tot die dag.
Vertrouwen moet
en dat is zijn werken. Ja. Dus Abraham, zowel als Christus, zijn gelovigen geweest, waarbij Christus natuurlijk vele malen hoger tot stand gebracht heeft. en onze zonden vergeven heeft, ons gerechtvaardigd heeft en vervolgens ons ook een naam gegeven heeft, of in hem dan, hè, in Christus, een positie heeft gegeven boven alles, hè, een hemelse positie.
Ja.
En dat is waar Paulus het steeds over heeft. Hè?
Ja, inderdaad. Die bracht die nieuwe boodschap. Hè?
Ja. En dat is ons geloof op grond van zijn werk.
Maar ook weer dat God Paulus helemaal uit de goot trekt, vervolgen van de gemeente. Weet je wel, Paulus die moest later ook wel kleur bekennen, jongen, dat God zegt, mijn genade is jou genoeg, hou je mond maar. Dat, en dat begreep hij ook wel. Hij noemde zichzelf ook als een der geringste der apostelen. Mm-hmm. Terwijl hij toch een boodschap heeft gebracht. Ja. Al die brieven in de gevangenis, gebonden. Altijd gevangen, maar die ketenen deerden hem niet. Nee. Weet je? Mm. En voordat je dat doorhebt, dat een mens zo'n diepgang kan maken. Mm. Smaad hij dragend, als slachtschapen, zegt hij zelf. Mm. Zo moesten ze zich opstellen de ganse dag. Mm. Want ze werden uitgelachen. En dat is onze positie ook op aarde in wezen.
Kwetsbaar.
Ja, kwetsbaar. Ja, en dat moet je tegen kunnen. Dat.
Maar je zegt Paulus. Maar Paulus heeft waarschijnlijk ook wel, als weinig anderen, de diepe genade gevoeld van God. Doordat hij natuurlijk eerst de gemeente vervolgde.
Ja.
Nou ja, laat ik zeggen, uit wilde roeien.
Ja.
En vervolgens wou hij deel hebben aan het opbouwen van die gemeente. Wat heeft deze man zich beschaamd, hè?
Ja.
Als hij zich realiseerde wat hij gedaan heeft. Maar ja, hij deed het natuurlijk wel uit ijver.
Ja.
Misschien ligt daar ook wel zijn kracht en zijn gedrevenheid. Dat hij wel wist wat een geweldig werk hij mocht doen. Hè?
Ja.
En ik denk ook, als ons bewustzijn is wat het werk van de Heer Jezus inhoudt, dan hoef je ook geen wet voorgeschreven te krijgen. Dan is onze dank ook in onze aanbidding, hè? En in ons bewustzijn van wat hij voor ons deed.
Je leefpatroon is al dat je dat niet wil.
Ja, het is denk ik, als ik het zo heel eenvoudig zeg, ook beleving. Hè? Beleving van het feit wat er gebeurd is. Wat we nu vanavond gelezen hebben. Die diepe weg en die grote rijkdom die wij hebben ontvangen. En dat het alleen maar is op grond van genade. Het gaat buiten ons om eigenlijk. Hè? God vraagt helemaal van ons geen werken.
Nee, maar geloof.
Want als hij dat moet doen, dan is dat de wet. En als de wet ons toegepast wordt, dan is het toorn.
Ja.
En dat wil hij ons juist
besparen.
Ja. En zegt, die toorn draag ik voor je.
Ja, ja.
Want wij zijn niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. En dat geldt niet alleen in de toekomst, maar ook elke dag.
Ja, het is
prachtig, hè?
Ja, geen mens kan dit invullen.
En dan die volgende tekst, en dan eindig ik van Hebreeën, vind ik ook heel mooi. Ik lees nog even Hebreeën 2, waar we net lazen. Ik schaam me niet hen broeders te noemen. En dan sluit ik daarmee af.
Even kijken.
Hebreeën 2, want het gaat. Dat werk wat hij deed op Golgotha. En zoals wij bij Abraham zien. Dat het niet alleen voor Abraham was, maar ook voor ons. Zo is het bij de Heer Jezus precies hetzelfde. Het is niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Want hij zegt. En wederom, vers 13. Dus hij zegt eerst. Dat hij zich niet voor ons schaamt. Ja, vervolgens zegt hij. Ik zal uw naam, mijn broeders, verkondigen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En die gemeente, dat is dus datgene wat hij tot stand heeft gebracht, de Heer Jezus. En dan staat er nog een keer iets anders. Ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik, zegt de Heer Jezus, en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dan zie je die intieme relatie van de Heer Jezus naar ons toe. Hè? Je zou haast kunnen zeggen, hij is trots en zeer blij met ons.
Ja.
Mm-hmm.
Want hij toont ze aan de vader, hij zegt, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Het is vind ik, in Hebreeën, in het tweede hoofdstuk, wel een geweldig mooie opsomming van wat het voor ons betekent, wat hij voor ons deed, wat hij voor de vader heeft gedaan natuurlijk, maar waar wij dus in mogen delen, in het feit dat je mag horen over jou, dat hij zich niet voor je schaamt. Vervolgens dat je mag horen hoe hij zijn God en vader lof zingt. En vervolgens dat hij tegen zijn vader zegt, nou vader, dit zijn ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. En dan heb je het over de gemeente.
Ja.
En dan, wat de broeder net al gebeden heeft, hierom dan heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn geworden. En dan ben ik in Hebreeën 3, vers 1. Een paar teksten verder. Het is allemaal hoog niveau geestelijke waarheden die ons tillen boven het gepeupel op deze aarde, waarin wij een anker hebben wat vast is, gebaseerd op het werk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Ja, het is eigenlijk...
Het is zo mooi, het is steeds de herhaling, maar in de reclame zeggen ze, dat is de kracht, hè? Maar dit is ook hier de kracht, dat het steeds weer herhaald wordt, hè? Dat hij met ons samen dat werk gaat, hè? Dat het voltooid wordt. Dat is zo mooi, je steeds krachtiger wordt het voor, om het toe te passen natuurlijk, maar om het te weten, dat is echt prachtig.
Ja, het bevestigt je gedachten op hem, hè?
Ja.
Ja.
En het week je weg van het van de aardse beslommeringen, die toch nooit
van het oude
verbeteren.
Denken en het oude, ja.
Nee, die aarde zal dat nooit kunnen bemachtigen. Maar het is de wetenschap van God, wat God ook schrijft. En, het is ook, is niet ook in de Rome, nee, Corinthiërs. 1 Corinthië, de wetenschap van God en die van de wereld. Dat is voor God de wetenschap van de wereld is voor God een dwaasheid.
Ja.
En dan zie je hoe de hele wereld miskleunt, hè, in wezen. Ja, alle regeringen.
Ja. Ze geloven er nog in ook.
En denk dat ze wijs zijn.
Ja, ze geloven er ook nog in.
Ja. Want ze denken...
Ach, mene beschouwing.
Hebben jullie het gezien?
Ja.
Nee. Nou, dat is toch een lachertje.
Ja.
Als je dat te beschouwen hebt, maar niet het woord, dan heb je niks te beschouwen.
Nee, klopt.
Zo was er vandaag, stond in de Telegraaf, was een mevrouw uit Maars, een kunstenares. En die had die beeldjes geschapen, Ashera's, uit de Shirib. Die beeldjes hadden ze, de originele hadden ze gevonden in Jeruzalem. En, want het volk werd daardoor verleid ook, de goden van Assyrië als ware. Maar dat die dan in onze eeuw, in 1903 of 2023, werden diezelfde... beeldjes geboetseerd in klei en veel Nederlanders, waren er duizenden beeldjes al, die hadden dat in de vensterbak staan, want dan was in wezen de vrouwelijke persoonlijkheid van God. Want God werd altijd als vaderlijk gezien, maar God moest ook moederlijk worden gezien. Weet je wel, dat werd er zo bij verzonnen, maar hoe ziek wij al in onze tijd leven, in de Telegraaf van vandaag.
Ja.
Maar het moederbeeld toch ook?
Ja.
Ik was daar... Of een wikkel, een kapper, het is overal op een boerenbeeld, was het niet zo.
Ja.
Het is eigenlijk een afwasbeeld eigenlijk.
Ja.
Ja, ze hebben een mond, maar ze spreken niet.
Nee, ja. Het is moeilijk voor hun eigen beeld houden. Ze creëren zich een god en...
Nog even, dan knielen ze ervoor.
Oh ja, maar verdrietig, teleurstellend.
Ja, het is ontzettend.
Wees jullie vandaag nog de beschouwing gezien?
Zullen we eerst danken en dan...
Ja.
Want het wordt allemaal opgenomen. Lieve Heer Jezus, u hebt vanavond in korte tijd laten zien in uw woord dat u geloofde, vertrouwde en gehoorzaamde. Dat u een geweldig werk tot stand hebt gebracht, Heer. U hebt nieuw leven, onvergankelijk leven aan het licht gebracht. U hebt de dood verzoend op het kruis van Golgotha. U hebt ook alle tegenspraak die er tegen ons was teniet gedaan. U hebt ons gerechtvaardigd doordat we enkel en alleen op u willen vertrouwen. En u hebt ons broeders genoemd, kinderen genoemd. U bent verheugd geweest, Heer, over onze deelachtigheid aan u. En u wilt ons in uw huis zien, Heer. Wij zijn ook deelachtig aan uw woning, aan uw tempel, aan uw heiligdom. Heer, wij mogen daar voor altijd zijn. En daarom, Heer, dank voor die mooie woorden die Paulus schrijft in de Romeinenbrief en die we lazen in de Hebreeënbrief, maar ook in de Galatenbrief over die duidelijke uitspraken dat u de wet hebt vervuld en dat u genade aan het licht hebt gebracht. En daarom, Heer, vraag ik u, wilt u ons die zekerheden, maar ook die feiten aan ons hart doen beklijven, Heer, dat we begrijpen waartoe we geroepen zijn tot heiliging, tot dienen, Heer, tot juist niet tot wereldgelijkvormigheid, maar Heer, tot deelachtig zijn aan die roeping die u ons gesteld hebt, het werk wat u in ons wilt doen. Heer, dat we begrijpen wat het u gekost heeft, dat we begrijpen dat we van u zijn en dat we niet meer horen bij deze wereld, maar dat we een ja, een koninkrijk deel achter zijn geworden, wat een eeuwig koninkrijk is. Waar u, Heer Jezus, de koning de koningen van bent. En dank je dat wij in de toekomst ook gaan zien, daar vertrouwen we ook op, dat u degene bent die het plan Gods tot een goed einde brengt. Heer, die eigenlijk de, ja, de voleindige bent, Heer, van alles wat in uw woord staat. Vader, we danken u wel dat u zo'n betrouwbare God bent gebleken. Zo'n heiland die ons is voorgegaan en die voor ons zorgt elke dag. Amen.
Amen. En die heb je ook niet?
Ja.